Het onderwerp voor dit weekend is ontleend aan Galaten hoofdstuk 5. Waar staat in vers 13, want gij zijt tot vrijheid geroepen. Waarbij want uiteraard terugwijst naar de voorgaande versen. Want gij zijt tot vrijheid geroepen. Maar het volgende woord verwijst natuurlijk naar wat verder volgt, namelijk alleenlijk, of gewoon maar, de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees. Want vrijheid is een smaaksding, zeg ik altijd. Daar is heel wat verwarring over. Niet alleen over de vraag of wij in vrijheid staan of niet, maar de vraag is eigenlijk, wat is vrijheid? Ik moet eerlijk zeggen, ik kan daar ook niet zomaar een antwoord op geven. Ik heb ook nooit de behoefte tot definiëren, vind ik een moderne technische behoefte, waar ik dan niet aan meedoe. Als modern is, doe ik namelijk nooit mee. Moet ik eerst maar eens afwachten of het echt wat wordt. En het wordt niet wat. Maar het is wel zo dat vrijheid natuurlijk in de Bijbel een belangrijke rol speelt. Wij realiseren ons dat wellicht niet. Maar wanneer wij spreken over verlossing, en dat is natuurlijk toch een van de sleutelwoorden van heel de Bijbel, en van het heilswerk dat God verricht, wij noemen het ook wel zijn verlossingswerk, of zelfs zijn verlossingsplan, dat is zo een beetje klassiek evangelisch jargon. Maar wanneer wij spreken over verlossing, dan hebben we het over vrijheid. Want verlossing in werkelijkheid, de term voor zover die in de Bijbel voorkomt, betekent in de praktijk altijd vrijkoping. Verlossing is niet zomaar dat men losraakt ergens van, maar verlossing is koop tot vrijheid, vrijkoping. Het gaat in het bijzonder om een slaaf die vrijgekocht wordt, eventueel. En eventueel zelfs gaat het om slaven die vrij worden in het jubeljaar. Dan worden ze niet eens vrijgekocht, maar alleen vrijgelaten. En het resultaat is dan toch dat zij verlost zijn. Dat is het idee dat wat los is, is vrij. En daar heeft de Bijbel het een en ander over te vertellen. De algemene gedachte, ik zeg het op voorhand, voordat ik ook maar verder een schriftplaats lees. De algemene gedachte is namelijk dat de mens van nature niet vrij is. Wij denken dat weliswaar, omdat we niet beter weten, maar het is domweg niet waar. Wij zijn niet vrij en in de praktijk betekent het dat wij slaven zijn. Dienstknechten is het woord uit de Statenvertaling, maar het betekent gewoon slaaf. Dat wil zeggen lijfeigenen. Dat betekent in de praktijk dat er machten zijn, minstens één, maar in de praktijk een paar meer die met elkaar samenhangen, die de macht uitoefenen, zelfs de heerschappij uitoefenen over onze levens. En wat er dan nog over is, dat noemen wij gewoonlijk iets van vrijheid, of wat er maar voor door moet gaan. Maar in werkelijkheid zijn wij primair, van nature althans, zijn wij primair slaven. Dienstknechten is het woord, nogmaals, in de Bijbel. Het Bijbelse idee is dat de mens sowieso een slaaf is. Het is eigenaardig dat je dat gewoon in één klap leest, in één zin gewoon, in Filippenzen hoofdstuk 2, zoek hem voor de aardigheid maar op, want aan het begin van het weekend heb ik nog tijd, dan zoek ik dat nog op. In Filippenzen 2, het is aardig dat het daar staat, omdat het daar niet eens over jou en mij gaat, maar het gaat daar over de Heer Jezus Christus. Waar staat in Filippenzen 2 vers 5, want dat gevoelen zij in u, in ons, dat wil zeggen die gezindheid, want dat is wat het is, gevoelen. Die gezindheid zij in u, dat gevoelen, gevoelen is eigenlijk een beter woord, maar wij gebruiken dat nooit meer. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. En omdat ik echt aan het begin van het weekend sta, ga ik het nou nog uitleggen wat hier staat, want ik vind het een belangrijke zin. Het staat er namelijk zo ongelukkig in onze Bijbels. Het hele idee is namelijk dat die term geen roof geacht heeft, die slaat helemaal niet op Goden even gelijk te zijn, maar slaat op heeft zichzelf vernietigd. Ik kan het ook niet helpen. Die interpunctie is wat ongelukkig in die zin. En bovendien de versindeling ook. Maar het is echt zo dat de term heeft het geen roof geacht, niet slaat op Goden even gelijk te zijn, maar slaat op heeft zichzelf vernietigd. Want het Bijbelse idee is natuurlijk dat hij was de gestaltenis Gods. Hij was Gode even gelijk. Even betekent niet voor een korte tijd, maar even betekent hetzelfde als gelijk. Egaal namelijk. Hij was Gode even gelijk. Hij was de gestaltenis Gods en hij heeft het geen roof geacht zichzelf te vernietigen. Tot niets te maken betekent dat. Dat kwam ik van de week ergens tegen. Toen zei ik, de Engelsen noemen het nullifying. Maar hebben wij er ook een woord voor? En toen kwam ik hem daarna tegen in het Nederlands een goed woord met die, precies die betekenis. Dan ben ik hem weer kwijt. Tot niets maken, tot nul maken, to nullify in het Engels. Wie weet er een goed Nederlands woord voor? Nihileren. Dat is een goed woord. Nihil is nul, dat is hem, ja. Nihilering. Dat is tot niets maken. Maar het oude Nederlandse woord is gewoon vernietigen. Tot niet. Tot niets. Dat is hetzelfde. Het is allebei nul. Tot niets maken. Dat moet je onthouden. Vernietigen is niet een kwestie van destructie. Of iets dergelijks. Of dingen worden in stukken geslagen. Of gehakt. Of wat het maar is. Of ze vallen te pletten. Dat is niet vernietigen. Vernietigen is tot niets maken. Dat wil zeggen, het is er wellicht nog wel, maar het betekent verder niks meer. Je kunt er verder niks meer mee. Het heeft geen werking. Het is het woord dat gebruikt wordt voor de wet. In Hebreeën 7. De vernietiging van de wet. Van het voorgaande gebod. Dat wil zeggen, die wet is er nog wel. Er staat ook nog zwart op wit. Nou ja, in het museum. Ik bedoel, in het Oude Testament ook natuurlijk. Maar hij betekent niks meer. Dat wil zeggen, voor praktische doeleinden. Vandaar dat we vrij zijn, maar daar hebben we het later nog over. Maar hij heeft zichzelf tot niets gemaakt. Hij was de gestaltenis Gods. Hij was Gode even gelijk. En hij heeft het geen roof geacht zichzelf te vernietigen. Dat wil zeggen, het gaat hier over zijn menswording. En toen werd hem dus het een en ander afgenomen. Hij was de gestaltenis Gods, maar daarna niet meer. Dat klinkt ketters, dat weet ik, maar ik kan het ook niet helpen. Ik zeg er altijd bij, over dat woord vernietigen zijn dikke boeken geschreven om te beargumenteren dat vernietigen niet betekent vernietigen en dat nullifying niet betekent nullifying enzovoort. Allemaal gedoe, omdat men niet aanvaarden wil wat hier staat. Namelijk dat de Heer Jezus zijn godheid aflegde. Dat wil zeggen, toen hij hier op aarde geboren werd, was hij geen God. Was hij mens, lag in de kribbe en leef hier op aarde als mens enzovoort. Dat is nou eenmaal zijn vernedering. En het wordt hier ook beschreven. Ik kan het niet helpen, het staat hier gewoon, is ook niks moeilijks aan. Die in de gestaltenis God zijnde en Gode even gelijk zijnde, het geen roof achtte dat hem dat werd afgenomen en dat hij dus tot niets werd, heeft zichzelf vernietigd en op de weg naar de nul, naar het niets, heeft hij de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Dat is het woord voor slaaf, doulos. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen en is de mensen gelijk geworden. En zoals er in twee verschillende termen staat dat hij God was, staat er in twee verschillende termen, logischerwijze, dat hij mens werd. Maar een van die twee termen luidt, hij is de mensen gelijk geworden. En de andere term luidt, hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Waaruit volgt dat de mens de gestalte van een dienstknecht is of heeft. Hetgeen wil zeggen, de mens per definitie is een dienstknecht, een slaaf. Zonder geschikt. En we hadden het al over de wet. Van de Heer is dat makkelijk te zeggen, want van hem staat dat hij kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. Dat is Galaten hoofdstuk 4. En opdat wij de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen, omdat wij vrij zijn. Dat is nog steeds Galaten 4 trouwens. Maar het gaat om dit beginsel. De mens is een slaaf, de mens is een dienstknecht. En de Heer Jezus nam de gedaante van de mens aan, is de mensen gelijk geworden terwijl hij God gelijk was. Maar hij nam dus de gestaltenis van een dienstknecht aan, een slaaf aan, terwijl hij de gestaltenis Gods was. Het is een prachtige parallel. In dit schriftgedeelte, daar kan je ook helemaal niet onderuit. En waarom zou je ook? Toen was hij nog steeds niet helemaal niks, maar er staat dan ook vervolgens, vers 8, en in gedaante gevonden als mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam, dat wil zeggen onderworpen, vernederd, heeft zichzelf onderworpen, neder is onder. Hij heeft zichzelf vernederd of onderworpen, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, dat wil zeggen tot in de dood, ja, de dood des kruises. En toen was er niks meer over. Officieel niet. Maar daarna staat er dus, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, een reputatie, een positie, een identiteit, een naam. Hij heeft hem een naam gegeven boven alle naam, welke boven alle naam is, dat is de naam Jehovah overigens volgens de Bijbel zelf. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemelen, die op de aarde en die onder de aarde zijn, zodat het verhaal beter eindigt dan dat het begon. In elk geval de weg die leidde tot zijn uiterste vernedering, tot in de dood, leidde in de praktijk tot zijn uiterste, uitermate, tot zijn uiterste verhoging. En de weg van het dienstbaar zijn, van dienstknecht, zoals van slaaf zijn, leidde tot zijn verhoging, zijn verheerlijking, dus tot aan de rechterhand Gods. Zoals die beschreven staat en trouwens ook in vers 10 ontleend is aan het Oude Testament, aan Jesaja 45, dat staat er in mijn Bijbel bij, dus dan hoef ik dat ook niet te onthouden. Hè. Ik hoop dat het in jullie Bijbel er ook bij staat. Zo is dat, en er staat ook bij wat die naam is, namelijk de naam des Heren met allemaal hoofdletters, dat wil zeggen de naam Jehovah. Hoe het ook zij, de mens is per definitie een dienstknecht. Dat is hij van geboorte, maar vergis je niet, ook nadat wij verlost zijn en in de vrijheid geplaatst zijn, zijn wij nog steeds mensen en nog steeds dienstbaar. Want het is wel waar dat we vrij zijn, maar het betekent in ieder geval al niet dat we niks te doen hebben. Het betekent ook niet dat we geen verantwoordelijkheid dragen. En het betekent ook niet dat we niemands eigen zijn, want we zijn wel iemands eigen. Wij zijn vrijgekocht uit de ene dienstbaarheid en zijn terechtgekomen in een andere dienstbaarheid. En het voorbeeld, dat moet je vooral onthouden. Als je hem één ding onthoudt van heel het weekend, moet je dit onthouden. Het voorbeeld van de mens, voor de mens in het algemeen en voor de gelovigen in het bijzonder, is altijd de Heer Jezus. En van hem wordt geleerd dat hij dienstbaar was, dat hij onderworpen was, dat hij zijn bediening uitvoerde, dat hij gehoorzaam was enzovoort. En dat hij daarom verhoogd is geworden uitermate, maar het vervolg van het verhaal is dat hij nog steeds dienstbaar is, want er staat dat hij zich voor ons, namelijk voor de gemeente, heeft overgegeven. Of van de andere kant staat er in Hebreeën 2, Hebreeën 1 eigenlijk al, dat hij van Gods wegen is aangesteld in een tegenwoordige bediening, die wordt genoemd zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, zo heet het in ieder geval in de Hebreeënbrief. En in die bediening is hij trouw, staat er in Hebreeën 3. Daar staat dat hij trouw is aan degene die hem gesteld heeft, die hem aangesteld heeft, zodat de Bijbel leert dat de Heer Jezus Christus nog steeds in dienst is van wat bij gelegenheid heet zijn vader, en anders heet het gewoon God, of zelfs iets abstracter de Godheid, maar niettemin, hij is nog steeds dienstbaar, alleen dan op het allerhoogste niveau. En omdat het zijn vrije keuze is, om dat te doen, is hij dus vrij en dienstbaar. En hoezeer die termen bij gelegenheid ook elkaars tegenovergestelde zijn, ze zijn het niet noodzakelijk. Dat zeg ik voor degenen die zich met de zogeheten klassieke woordstudie bezighouden. In sommige gevallen zijn het tegenstellingen, tegenstrijdige begrippen zelfs. In sommige gevallen loopt het precies parallel. En zo geldt het voor de Heer Jezus, maar zo geldt het voor ons ook. Wij zijn vrijgemaakt en daarmee dienstbaar. Vrijgemaakt van de ene baas om de andere baas te dienen. En om het even op zonderschoolniveau te houden, maar het is ook volstrekt bijbels. Uiteindelijk zijn er maar twee heren die men kan dienen, eventueel. De ene dient men al, vanaf geboorte eigenlijk, maar men kan daarvan verlost worden, daaruit vrijgekocht worden, opdat men een andere heer, een betere namelijk, zou dienen. En dus is de Bijbelse oproep in het Oude Testament al, kiest dan heden wie gij dienen zult. Een alternatief is er niet. Mensen zijn geen goden, mensen zijn niet boven alles verheven, zij zijn dienstbaar, zij staan weliswaar ten opzichte van zienlijke dingen op een tamelijk hoog niveau, maar universeel gezien zijn ze onderworpen aan God, de schepper, en dus zouden ze die dienen. Zo simpel is dat, is een kwestie van rangorde die nou eenmaal bestaat. in de schepping, maar die zich uitstrekt ver boven de zinnelijke dingen uiteraard. En dat is wat de Bijbel leert. Om een leuke tekst in dat verband te citeren, vast, want ik ga later denk ik nog wel even naar het hoofdstuk toe. Dan kom ik in 1 Korinthe 7, daar kom ik dus later nog terecht, maar ik lees hem vast even. Want daar staat in 1 Korinthe 7 vers 22, dat is geen populair hoofdstuk. Zeker niet onder jonge mensen. Dus het leek mij een goed idee om het dit weekend maar eens aan te snijden. 1 Korinthe 7, waar staat in vers 22... Want wie in de Heere geroepen is een dienstknecht zijnde... U weet wel, je komt tot geloof en je was slaaf op dat moment. Wie in de Heere geroepen is een dienstknecht zijnde... die is een vrijgelatene des Heeren. Desgelijks ook die vrijzijnde geroepen is... die is een dienstknecht van Christus. Dus hoe je het ook keert of wendt... je bent vrij van het een en dienstknecht van het ander... Maar de vraag is of het niet verstandig is om de een en het ander te verwisselen. Nou ja, goed, nog lager niveau dan. Je dient God of de duivel. En van nature dien je de duivel. En als je tot geloof komt, ben je daarvan vrijgekocht omdat je God zou dienen. Zo goed? Ik bedoel, zo is het natuurlijk ook. Alleen ja, dat is het naaste niveau, maar daar heb je nog een heleboel uit te leggen. Uiteraard. Maar goed, dat zullen we proberen. Dus ik blader terug naar Romeinen, de Romeinenbrief. Alle nieuwtestamentische, alle christelijke, alle gemeentelijke waarheid... wordt fundamenteel uiteengezet in de Romeinenbrief. Daarmee is het verhaal gewoonlijk dan toch niet af. Er volgt dan nog meer, maar ik zei toch fundamenteel. De basis van alles is altijd de Romeinenbrief. En in de Romeinenbrief wordt uiteengezet in de eerste hoofdstukken dat wij leven... Dit doe ik even uit het hoofd, hè. Dat wij leven in een wereld die primair gekenmerkt wordt door maar één ding. Dat is dat de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is Romeinen 1 vers 18, waar staat... Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel... over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen... Die, want als staat er helemaal niet, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, bedekken. Kenmerkend voor de wereld, de mensheid bedoel ik uiteraard, de mensenwereld, maar kenmerkend voor die wereld is dat men daar de waarheid ten onder houdt. Dat wil zeggen, men wil de waarheid niet weten. Dat is altijd het grote probleem. In de wereld, in, op elk terrein, op alle niveau, altijd. De strijd tussen de ene kant degene die dan toch waarheid zoeken... en de andere kant degene die daarvoor bang zijn. En wij weten het allemaal, de gulden middenweg is die van de tact. U weet wel, dat het kan wel zo wezen, maar dat moet je niet zeggen. Het is altijd zo. De waarheid is hard, daar willen mensen niet tegenop lopen... Dus je zegt nooit hoe het er werkelijk voor staat. Je zegt nooit hoe je werkelijk over ze denkt. Je zegt nooit welke ziekte ze echt mankeren als arts. Ook moet oppassen met die medisch student in de zaal. Want daar kunnen ze niet tegen. En dus moet de waarheid ten onder gehouden worden. In de politiek is dat precies eender het geval. Want u weet dat als men werkelijk de waarheid kent... is het onbegonnen werk om nog enige politiek te bedrijven. Als het idee is dat je de wereld moet verbeteren... wel, dat kun je dus rustig vergeten, er valt niks te verbeteren. Het enige wat je nog een beetje kunt doen is de schade beperkt houden. Dat heb ik van een politicus gehoord trouwens, deze uitdrukking. Het enige wat je kunt proberen is de schade beperkt houden, maar verder ook niet. Maar je moet vooral niet precies zeggen hoe de zaken ervoor staan. Dat heeft een veel te verlammende werking... En daarom zeg je de patiënt ook niet dat hij binnenkort zal overlijden, want dan gaat hij nog eerder dood. Wat daarop tegen is, heb ik ook nooit helemaal begrepen, behalve dat de dokter zijn klant kwijtraakt. Maar misschien is er iemand straks die medische ethiek gestudeerd heeft. Ik niet en ik word daardoor dus ook niet gehinderd. Maar hoe dan ook, maar ik hoop dat ik een beetje kan duidelijk maken hoe het in elkaar steekt. Men wil de waarheid niet weten. Men redeneert het weg. En men zegt, ja, dat kan je nou wel zeggen, maar het heeft geen zin om dat te zeggen. En dus moet je het omzeilen. Ook al weet je de waarheid, zeg hem dan niet, maar eventueel probeer er iets aan te doen. En dan gaat het maar om. Maar de waarheid wordt per definitie ten onder gehouden. Dat is kenmerkend voor de wereld. En waar, en dan kom je bij veel fundamentelere zaken nog terecht, waar de waarheid Christus is, ik hoop dat je de metafoor begrijpt, waar de waarheid Christus is, nee, ik bedoel, het antwoord op alle vragen met betrekking tot de wereld, de schepping als zodanig, het antwoord daarop is altijd de Heere Jezus Christus. Daar gaat het om. God doet iets via hem. God is bezig een plan uit te werken. God heeft niet in het verleden een schepping gemaakt en gezegd, zo was het dan. En toen is hij lekker naar de Bahama's gegaan of ging hij naar Tenerife. Zo van, God heeft een schepping gemaakt en dat was het dan. En toen bleek later dat het toch weinig van deugde. En de mens heeft daar kritiek op en zegt van, nou, hij heeft het toch niet al te best gedaan. Of hij zegt, nou ja, als dat een God gedaan moet hebben, of die God deugt niet, of er is er geen. Terwijl men er op voorhand dus van uitgaat dat het werk af zou zijn. Klaar. Terwijl die schepper zelf gezegd heeft, het is lang niet klaar. Ik ben met voorbereidend werk bezig. Het is al lang niet klaar. Wat ik aan het maken ben, is een nieuwe schepping. Maar de weg daarnaartoe is wat gecompliceerd. Dat heeft zo zijn oorzaken. Er is wat gecompliceerd en wij leven onderweg daarnaartoe. En de aardigheid is dat wij nu gewoon mogen kiezen of we aan die nieuwe schepping deel willen hebben, of we daarin willen thuishoren of niet. Dat is de keuze. We zijn onderweg daarnaartoe. Het is niet af. En wat de mens betreft, die is helemaal niet af. Hoe dan ook, die deugt voor geen meter. Waar die uitdrukking vandaan komt. Nou, zal ik je vertellen, ik heb de uitdrukking voor geen meter, heb ik van Rob Bron, dat was een motorcoureur. En die zei over zijn motorfiets, dat ding loopt voor geen meter. Maar het is een vaste uitdrukking geworden. Hè? Het deugt voor geen meter. Maar zoals met de mens. Het deugt ook inderdaad naar geen enkele maatstaf. En daarom heeft hij er belang bij dat de waarheid, en vooral die waarheid, niet bekend wordt. En bovendien, het andere aspect van de waarheid is dat de wereld beheerst wordt, geregeerd wordt, niet door die God, zoals velen denken, maar dat hebben ze zelf bedacht. Zo van, God heeft een schepping gemaakt, punt. Daar is hij mee klaar en die staat boven de schepping, dus regeert hij de schepping. En dat is ook niet waar. Beide is niet waar. En de Bijbel zegt dat ook uitdrukkelijk, dat dat niet zo is. De Bijbel zegt dat de wereld geregeerd wordt door iemand die genoemd wordt de leugenaar van den beginne en de vader derzelfde, dat wil zeggen degene die de leugen heeft uitgevonden. En dat dus die wereld die door hem geregeerd wordt per definitie de waarheid ten onder houdt en kiest voor de leugen, dat lijkt me een duidelijke zaak. En in zo'n wereld leven wij. En het zal ook duidelijk zijn dat we daarvan verlost moeten worden. Was de bedoeling. Want zijn beginselen die hier heersen, die heus niet thuishoren in een volmaakte wereld en dus niet in een nieuwe schepping, in die schepping die God maakt. Dat wil zeggen, als men daar deel aan wil hebben, zal men verlost moeten worden van deze oude wereld. Dat is het hele idee. En de remedie is een heel eenvoudige, dat weet u ook waarschijnlijk. Hoe word je verlost van deze wereld? Nou, is die nou zo moeilijk? Denk, laat ik eenvoudig beginnen. Door dood te gaan. En raad is wat? Dat gaan we allemaal vanzelf, dus dat is mooi geregeld. Nou, de mens heet het de laatste vijand, de grote vijand, de definitieve vijand, de vijand waar men niet tegenop kan, terwijl naar Bijbelse maatstaven is hij noodzakelijk voor de weg naar verlossing. Maar dat zou je niet weten als je geen Bijbel had. Met al je menselijke filosofieën en theologieën en al je menselijke geleerdheid kom je dus nergens terecht, leer die waarheid nooit verstaan. Nee, er zijn er die zeggen dat de dood een zegen is. Toen heb ik gevraagd, oh ja, waar kom je dan terecht? In het niets. Ik zeg, nou, dat bedoel ik precies. Huh? Dan ben je verlost, maar dan ben je nergens tegelijkertijd. Hè? Dus dat schiet ook niet echt op. Maar de weg uit deze wereld is die weg van de dood. Het zal ook duidelijk zijn dat de weg een nieuwe schepping is. Dat is die van opstanding. En samen heet het gewoon wedergeboorte bij gelegenheid. Want we kennen hetzelfde begrip dood en opstanding niet alleen op het lichamelijke niveau, maar ook op een geestelijk niveau. En op dat niveau wordt het meestal wedergeboorte genoemd, al zou ik niet weten waarom de term wedergeboorte niet ook gewoon van toepassing is op de lichamelijke dood en opstanding. Het is fundamenteel precies hetzelfde. Maar goed, de Romeinenbrief zet dus uiteen in wat voor wereld wij leven, voor de goede orde. Het verdere gedeelte van Romeinen 1 zet dan ook uiteen dat God de wereld heeft losgelaten. Hij kijkt er niet naar om. Hij had er ook een goede reden voor. 4000 jaar heeft de mensheid vanaf Adam niet naar hem willen luisteren en heeft hem in vergetenis gesteld, heet het geloof ik. Dat zijn zo de woorden. En daarom heeft God de wereld ook losgelaten. En omdat het al 2000 jaar zo is, sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus, dat is ongeveer net zo lang geleden als dat Nederland ontstond, dat weet u toch, hè? Nederland is ongeveer even oud als heel onze bedeling. Is van het jaar nul dus eigenlijk, maar dat had u waarschijnlijk al begrepen. Maar omdat het al zo lang is dat God de wereld heeft losgelaten, denken wij dat het zo hoort en dat het een normale situatie is. En dat is uiteraard niet zo. Het is niet een normale situatie, het is een tijdelijke en zeer uitzonderlijke situatie. Wat las ik nou? Vandaag kreeg ik uitdagingen. Wat las ik nou? Een uitspraak van Rickert Zuiderveld. Een citaat van hem stond in uitdaging en het citaat luidde ongeveer: te denken dat de schepper niet tot zijn schepping spreekt is net zoiets geks als dat je een hond hebt en je spreekt nooit tot het beest. Vond ik wel aardig. Als je een hond hebt, roep je hem toch ook en geef je hem toch opdrachten enzovoorts. Die staat onder je. En te denken dat de mens wel tot zijn hond spreekt, maar God niet tot zijn schepping, dat is nogal dwaas. En dat is ook zo, dat is ook nogal dwaas. Het is niet een wonder dat God spreekt, zei Sir Robert Anderson, die ik graag citeer altijd. Het is niet een wonder dat God spreekt, het wonder is dat God zwijgt. God per definitie is woord. Niet alleen omdat het in de Bijbel staat, maar ook om filosofische redenen moet dat zo wezen. God moet per definitie de schepper zijn en dus spreekt hij uiteraard tot zijn schepping. Hij moet contact onderhouden, moet communicatie zijn met zijn schepping. Dat zou normaal zijn. Het feit dat God niet spreekt, dat is het wonder. En de volgende fase was dan: en het feit dat er wonderen gebeuren zou eigenlijk normaal moeten zijn, maar het feit dat het niet gebeurt, dat is abnormaal. Geest staat boven de materie. En de materie, de stof, ons lichaam zou onderworpen moeten zijn aan onze geest. Die geacht wordt over de stof en dus over het lichaam te heersen, maar het gebeurt niet. Dat is abnormaal. Daaruit zie je dat er met de wereld wat mis is. En de enige logische conclusie is dat heel die schepping dus niet deugt. Maar ja goed, dat had je ook kunnen weten uit het woord Gods, want het staat er gewoon in, hè. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Ik was inmiddels al in Romeinen 3. Hun keel is er geopend, graf slangen van een is onder hun lippen. En wat stond er nog meer? Welker mond is vol van vervloeking en bitterheid? Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Wie wou er wat aan doen? In het licht van zo'n vers maak je je echt belachelijk als je gaat proberen daar wat aan te doen. De mens is zo. Het is de natuur. Je kan een mens nog net wat kunstjes leren die hij dan uitvoert als hij erbij bent. En zodra je rug omkeert is het afgelopen. Overigens in hoofdstuk 2 en 3 wordt nog gesproken over de situatie van het Joodse volk. U weet wel, want aan hen was de wet gegeven. Nou ja, de wet was gegeven in ieder geval aan heel Israël, maar de Joden was het restantje wat nog van Israël over was, van alle 12 stammen van Israël zal ik maar zeggen. En ze hadden een Joodse godsdienst die min of meer, nou ja, die eigenlijk afgeleid was van de Mosaïsche wet, met de nadruk op af. Afgeleid was van de Mosaïsche wet. Maar wat hoofdstuk 2 van Romeinen uiteenzet is dat zij wel een religie, een godsdienst hebben, maar het maakt hen niet betere mensen. Want je kunt wel een wet hebben, staat er, maar als je hem niet doet, ja, dan schiet het nog niet op. En of je nou zondigt met wet of zondigt zonder wet, ja, dat maakt in de praktijk verder helemaal geen verschil, behalve bij de veroordeling. Want met wet had je beter kunnen weten. Maar het helpt alleen niet dat je beter weet. Nou ja, als we langzamerhand eerlijk worden, langzamerhand voor de waarheid uitkomen, gaan we dat misschien nog toegeven. Wat de apostel Paulus doet in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het goede dat ik doen wil, doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat staat daar. Dat is de situatie van de mens in het algemeen. En ook godsdienst brengt hem daarin niet verder. Wat uiteindelijk geleerd wordt, is dat het op zich ook niet zoveel uitmaakt, maar waar het om gaat uiteindelijk is om onze relatie tot die God, onze schepper. En daarvan wordt geleerd dat God zelf dit probleem, dat ons probleem lijkt te zijn, dat God zelf dit probleem opgelost heeft. Hij had er een goede reden voor om het op te lossen. Het was namelijk niet primair ons probleem, onthoud je, het zondeprobleem, het probleem van de missers. Maar dat is wat het is. Het zondeprobleem is niet het probleem van de mens. Het is Gods probleem, het probleem van hem die deze schepping gemaakt heeft. En een God die woord is, die dus een communicatie, gemeenschap, omgang, of hoe het maar heten mag, wil met zijn schepping, maar wat niet kan vanwege dat God een rechtvaardig God is en de mens is nu helemaal niet rechtvaardig, om wat voor reden dan ook. En dat verdraagt elkaar niet. Daarom was het zijn probleem en hij loste het op. Laat hij tot je doordringen. Of om even gebruik te maken van wat klassiek jargon, want anders denk je dat ik het uitgevonden heb en dat is niet zo, hè. Klassiek jargon. Volgens klassiek jargon is de mens een zondaar en daarom verloren. En de vraag is niet, hoe wordt hij weer behouden? Want behouden is het tegenovergestelde van verloren. Ongeveer althans. De vraag is niet, hoe wordt de mens die verloren is behouden? De vraag is, wie was de verliezer? Nee, als mijn autosleutels verloren zijn, wie heeft ze dan verloren? Ik toch? Want ik ben ze kwijt en ik heb ze nodig. En als de mens verloren is, dan moet je afvragen wie is de verliezer. Dat was God en daarom zond hij de zoon des mensen, om er even letterlijk te citeren, die in de wereld kwam om te zoeken en zalig te maken, te redden, te vinden, te behouden. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Niet ten behoeve van de verliezer, nu komt het slechte nieuws, hè. Niet ten behoeve van dat wat verloren was, maar ten behoeve van de verliezer. Dat wil zeggen, niet ter wille van jou en mij, althans niet primair. Ik zal het voorzichtig zeggen, maar ik bedoel het heel serieus zo. Niet primair ter wille van jou en mij, maar ter wille van hemzelf. Logischerwijze, want hij is God. Zodat hem wat dat betreft alweer niks te verwijten valt. En wat dan gezegd wordt, in Romeinen 4 zijn we dan inmiddels, tweede deel van Romeinen 3 en Romeinen 4, wat dan gezegd wordt en geïllustreerd wordt aan de hand van het Oude Testament met David en Abraham als voorbeeld, is dat de zondaar, de misdadiger om zo te zeggen, van Gods wegen wordt vrijgesproken, dat wil zeggen gerechtvaardigd wordt door geloof. Dat een mens namelijk niet kan doen wat hij zou willen doen, dat een mens nou eenmaal per definitie niet kan uitvoeren wat bijvoorbeeld de wet voorschrijft en wat Gods normen en waarden de mens opleggen of voorschrijven, dat de mens dat niet kan, dat is bij God bekend. Het verandert alleen zijn normen niet. En hij verlaagt ze ook niet. Maar hij neemt genoegen met geloof, dat wil zeggen, met dat wij ons vertrouwen stellen op wat hij doet ter verlossing. In plaats van dat we eventueel ons vertrouwen stellen op onze religie, op onze godsdienst, namelijk op wat wij doen voor onze verlossing. Daar komt namelijk toch niks van terecht. En om daar nou op te vertrouwen of in te geloven, dat is tamelijk zinloos natuurlijk. Dat is jezelf voor de gek houden. Maar dat doet de hele wereld. Want de hele wereld houdt de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt zichzelf dus voor de gek. En religieuze mensen doen dat ook. Ik meen het voor de volle 100%. Ik hoop alleen dat je begrijpt wat ik onder religie versta. Precies dat wat het woordenboek er ook onder verstaat namelijk. Werken van de mens kunnen een mens niet rechtvaardigen voor God. Daarvoor schiet hij tekort. Maar wat gebeurd is, nou ja, dat wordt hier niet eens beschreven in de Romeinen. Merkwaardig genoeg wordt het niet eens beschreven. Daar is ook een reden voor, denk ik. Als ik het niet zeg, kom je het met later vragen. Maar waarom staat het daar dan niet? Zeg ik nou, waarom het er niet staat is, omdat God zelf iets geregeld heeft en heeft gedaan buiten ons om. En waren wij niet in betrokken, dat maakte verder ook niet uit. Maar wat er gebeurd is, is dat de Heer Jezus hier op aarde kwam, geboren uit de mens. Hoe technisch werkt en hoe het biologisch werkt en hoe het medisch werkt, heb ik geen flauw idee van. Maar dat het werkt, dat geloof ik meteen. Namelijk, de Heer kwam uit de hemel, werd geboren uit de mens en was dus een mens. en hij had zorgvuldig zijn ouders uitgezocht. En het resultaat daarvan was dat hij geboren werd in de meest koninklijke familie ter wereld. Namelijk uit een gezin waarbij de troonsrechten rusten van Adam. Dat wil zeggen de troonsrechten over heel de mensheid. En vandaar dat hij die titel ook prompt gebruikte. Zoon des mensen. Letterlijk zoon en dus erfgenaam van Adam. Vandaar dat je in de Bijbel een geslachtsregister vindt van Adam tot op de Heer Jezus Christus. En die namen die daarin staan, zijn namen van mensen die in hun dagen die titel dus droegen. Zoon des mensen, namelijk zoon van Adam, waarbij Adam vertaald is met mens. Min of meer ten onrechte, maar vooruit maar. De zoon des mensen is namelijk officieel het stamhoofd, het familiehoofd van heel de menselijke familie. Die begrijp je toch hopelijk? Dat geeft hem troonsrechten over heel de mensheid. Maar aangezien aan Adam troonsrechten gegeven waren over heel de aarde, bracht het dat ook met zich mee? Troonsrechten over heel de aarde en heel de mensheid? Lees het maar na, het staat al in Genesis 1, per slotverrekening. Adam maken, Adam die heerschappij zou hebben over, enzovoorts. Daar is hij de erfgenaam van en de aardigheid daarvan is dat hij niet alleen die troonsrechten had, maar hij had ook dus het recht tot lossing. Dat is minder bekend, omdat wij dat in onze dagen helemaal niet meer kennen. Maar het recht tot lossing, heet dat, in de wet, Mosaïsche wet, wordt dat ook geregeld. Het schijnt daarbuiten ook bestaan te hebben. Misschien bestaat het hier en daar nog wel. Maar het recht tot lossing, dat is namelijk dit, dat het hoofd van de familie het recht, niet de plicht, het recht heeft om de schulden van de familie te betalen en eventueel leden van de familie die in slavernij zijn terechtgekomen, om daarmee schulden te betalen bijvoorbeeld. Hè? Er was beslag gelegd, maar ook op de persoon zelf bedoel ik. Hè? Het hoofd van de familie heeft het recht om degene uit de familie die in slavernij terecht waren gekomen, daaruit vrij te kopen. Dat wil zeggen, de eigenaar, de baas van die slaaf, kon daar niks tegen doen. Die moet de prijs aanvaarden en die slaaf vrijlaten. Hij kan niet zeggen, nee, is voor mij, en dan krijg ik hem niet terug, doe hem niet meer weg. En van dat recht heeft de Heer Jezus gebruik gemaakt. Dat is niet wat een mens voor een ander kan doen, dus ook niet wat de Zoon van God voor een ander kan doen, maar het is wat het hoofd van de menselijke familie, de Zoon des mensen dus, kan doen voor welk mens dan ook en feitelijk voor heel de mensheid. En dat is wat hij gedaan heeft. Maar dat lees je niet eens in Romeinen 4. Trouwens, in heel de Romeinenbrief niet. Waarom ook? Het is van Gods wegen zo geregeld. Je leest het elders wel, natuurlijk wel. Maar in deze uiteenzetting wordt de lijn getrokken langs de andere kant, langs de kant van de mensen. Van de mens wordt verwacht dat hij dit aanvaardt. Dat zijn schulden betaald zijn en dat hij is vrijgekocht van de heerschappij waaraan hij dienstbaar gemaakt was. Daar gaat het over. Want wij waren als mensen in slavernij. En drie van die meesters worden genoemd, er is er uiteindelijk maar één. De duivel wordt die genoemd in het Johannesevangelie of de boze, bij gelegenheid. Maar goed, daar ga ik nog verder niet op in, dan is het iemand. Maar in de praktijk drukt zich dat uit in zaken, in dingen die wij dienen. En daar krijg je altijd een rijtje van drie. Namelijk, de mens is slaaf van de zonde. Niet van de zonden, van de zonde als ding, als begrip, als beginsel, principe. Wat het is, de zonde? Nou, ongeveer is het dat hetzelfde als de wet van Murphy. Alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Dat is de zonde, want zonde is gewoon oud-Nederlands en betekent missen. Als zelfstandig naamwoord gebruiken we het alleen nog omdat het in de Bijbel staat en verder als we de melk laten vallen, weet u wel. No use crying about spilled milk. Dan zeggen we dat is zonde en dat is precies de goede betekenis van de term. Dat is zonde, dat is een misser, want dat is wat het woord echt betekent. Je komt het nog tegen in zonder als voorzetsel. Dat is ergens buiten en dat is dus een misser. Zwaarder is die betekenis ook niet, maar dat is die, wat wij dienen, de zonde. Namelijk, wat wij ook doen van nature, wat ook uit de mens voortkomt, wat hij ook ophoest, bij wijze van spreken, of wat hij ook uitdenkt, filosofeert, weet je veel wat, het is altijd mis. En daarom, omdat het mis is, is het ook altijd leugen, want dat is wat een leugen is. Het missen, het raakt niks. Althans niet de waarheid. En dan dus niks. We gaan er langs. Het is een dwarsvlieger of zo, hoe noem je zo'n ding? Maar goed, dat beginsel, daar is de mens aan onderworpen. Wat hij ook wil, het komt niet goed. Nou ja, we nemen genoegen met wat er dan wel gebeurt. En we leren die dingen positief te zien. Dat leren we zelfs om religieuze redenen. Dat moet ook wel. Want religie zegt, doe dit, doe dat, doe zus en doe niet zo. Daar komt weinig van terecht. Dus de religie moet ons tegelijkertijd leren om met minder genoegen te nemen. En om de misser dan toch positief te zien. Heb ik nagevraagd aan een zeer geleerde man. Dokter heet hij ook. Schuller. Maar u weet wat dat betekent, Schuller. Hè? Hij zal het ook altijd voor blijven, een leerling. Maar dat doet er nou niet toe. Dokter Schuller, u weet wel. En de kracht van het positief denken enzovoort. Dat soort ideeën kom je overal tegen. En dat is het labmiddel tegen de zonde, tegen de missers. Het gaat toch verkeerd. En we leren met minder genoegen te nemen in de praktijk. Maar aan de andere kant, het bewijst de werking van de zonde. En daar gaat het maar om. Wij dienen dat, we zijn daar slaven van. Wij kunnen daar niet bovenuit stijgen. Dat is één ding. Het andere is de wet, religie, we hadden het er al over, want het hangt rechtstreeks met elkaar samen. Wet is religie en religie is wet. De wet schrijft ons voor hoe we moeten leven. Want omdat de mens van nature niet weet welke kant hij op moet, stellen zijn ouders dus allerlei richtingaanwijzers op enzovoort. In Nederland staat dus vol met verkeersborden, denk ik altijd, waar niemand meer naar kijkt, want er staan er veel te veel, uiteraard. Ik denk wel eens, als je al die verkeersborden moest bijhouden, dan kijk je echt niet meer op de weg. Verschrikkelijk. En dan die teksten die er soms ook nog bij staan. Met spelfouten en alles. Krom Nederlands, dan moet je dan nog begrijpen wat daar staat. Van die cryptogrammen langs de weg bedoel ik maar. Hè? Laat maar zitten. Maar dat is wet. Voorschriften en regels. En wat doen wij dus? Wij houden ons er maar niet aan. Althans, niet altijd, want het lijkt ons toch soms verstandiger om ons er maar niet aan te houden. Er zijn voorbeelden genoeg van te geven. Zo werkt het ook. Maar wij zijn slaven der wet. Vooral op religieus niveau. Wij moeten toch dit en wij moeten toch dat. En wij putten daar een soort zelfbevrediging uit. Dat moet het goede woord zijn, denk ik. Zo van, we doen toch goed ons best. En als het ons bij gelegenheid lukt de marathon te lopen in New York. Is dat nog gelukt eigenlijk? Wie moet ik naar jou kijken? Ik loop al weken rond en denk, ik moet het hem nog vragen. Ik moet Max nog vragen, want ik heb niks minder over gehoord. Nee, dat had ik graag even willen weten hoe het gegaan is. Maar goed. Maar dat is een zinloze bezigheid natuurlijk. En daarom heeft men uitgevonden dat men het doet voor het goede doel. En dan lijkt het ook naar buiten toe nog wat. De marathon van Rotterdam en dat soort dingen meer. Maar goed. Maar nee, ik vind het heel leuk. Ik heb er niks tegen. Integendeel. Gelukkig ben ik te oud, dus ik hoef het niet meer te proberen. Ik denk dat mijn dokter bezwaren zou maken en anders mijn vrouw wel. Maar goed, maar ik vind het wel leuk, maar erg nuttig is het niet. Maar je put er toch een vorm van bevrediging uit. Je neemt je dat voor om dat te doen. Je wil dat voor jezelf en je wil het aan jezelf bewijzen. Ik denk ook dat dat goed is, op zich. Maar heel de religie is feitelijk zo. Men onderwerpt zich aan voorschriften en regels en men hoopt er in enige mate aan te voldoen. En dat is het dan. En omdat dat een gevoel van bevrediging geeft, gaat men er ter onrechte vanuit dat God het er ook wel van zal hebben. Dat wil zeggen, die zal daar ook dan wel vrede mee hebben. Als wij goed ons best doen, dan zal God onze gevoelens wel delen. Zo van, hij heeft het toch goed geprobeerd, hij heeft het knap gepresteerd. Het had eigenlijk wat beter gemoeten, maar we rekenen toch maar goed. Dat is Gods dienst. Zelfs bij mensen die absoluut niet eens in de Bijbel geloven, nauwelijks in het bestaan van een God en zeker niet in de opstanding, heb ik gevraagd aan een van die twee bomen, hoe heet ze ook weer? Karel, of weet je die andere? Nico. Die geloven helemaal niks. En zijn toch religieus. En doen goed hun best. Om net de mensen te zijn en te leven volgens christelijke beginselen, maar Christus kennen zij niet en de geloven zij ook niet in. En dat zeggen ze ook nog hardop ook. En ze worden tegelijkertijd geacht kerkelijke leiders dan wel geestelijke leiders te zijn van ons Nederlands volk. Wat dat ook mogen wezen, denk ik altijd erbij. Maar wet, het is slavernij. Petrus, die eronder leefde, zei: het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En Paulus, die eronder leefde, zei: het is schade en drek. En neem van mij aan dat dat een hele nette vertaling is. Schade en drek. Ik heb het schade en drek geacht. Dat moest ik wel, want ik wilde Christus gewinnen. En dan moet je die andere dingen, schade en drek, achter. Men moet ervan verlost worden. En het probleem is dat wij als kinderen geplaatst worden onder de wet van onze ouders, die ons voorschrijven wat we doen en laten moeten, vooral laten moeten. En we denken dus dat het leven zo in elkaar zit, dat je moet voldoen aan eisen die anderen aan je stellen. En dat is niet zo. Dat zou ik wel graag willen herhalen eigenlijk. Wij hoeven niet te voldoen aan eisen die anderen aan ons stellen. Weet je waar je wel aan moet voldoen? Aan beloften die je anderen doet. En daarom zeg ik tegen iedereen altijd: ik beloof niks. Ik zal erover nadenken. Ik beloof niks. En als het om een zwarte witte afspraak gaat, zal ik tijdig laten weten of het doorgaat of niet. Maar ik beloof niks. Want als je wat belooft, zit je eraan vast. Daar zit je aan vast. Maar dat is wat anders dan dat je moet voldoen aan verwachtingen die anderen van je hebben. De bedoeling is niet dat we andermans leven leven. De bedoeling is dat we ons eigen leven leven. Maar hoe doe je dat als je geen wet hebt, als er geen voorschriften zijn? Want dat is het probleem van de vrijheid. Dus wet is maar makkelijk. Waarom doe je zus of zo? Nou ja, dat is bij ons traditie. Bij ons in de familie, bij ons in de kerk. Of voor mijn woord is het een Nederlandse traditie. Kan je het schelen, dat kan ook allemaal nog. Waarom doe je dat? Ja, omdat het zo hoort. En waarom doe je niet anders? Omdat ik niet zo opgevoed ben. Veel gehoord hoor. Dat is de vaste regel. En heel wat mensen richten hun leven in op basis van wat ze denken dat anderen van hen verwachten. Degenen die knikken hier in de zaal zijn hoofdzakelijk de dames. Nou ja, laat ik daar maar niet op ingaan, dan kom ik niet meer bij mijn onderwerp. Dus vooruit. Maar wat de schrift ons over die dingen leert, is inderdaad: wij moeten verlost worden van de heerschappij van de zonde. Wij moeten verlost worden van de heerschappij van de wet. Dat is gewoon religie hoor. En daarna staat er: wij moeten verlost worden van nog iets, maar die had ik al genoemd. Van de grootste vijand waaraan wij ondergeschikt zijn, dat is de dood. Ook genoemd het verderf en in Statenvertaling de verderfenis. Dat heet dan de slavernij of de dienstbaarheid der verderfenis. Want hoe dan ook, wat er macht over ons heeft en waar we echt niks aan kunnen doen, is het verderf. Als je jong bent heb je dat nog niet al te zeer in de gaten waarschijnlijk. Maar daar kom je vanzelf dus wel een keer achter. De strijd om het bestaan. De strijd tegen het verderf. Dat heb ik nagevraagd aan, hoe heet die juffrouw ook weer? Vanessa, ja. Goed. Dat vind ik leuk. Dat vind ik echt leuk. De strijd tegen het verderf. Ja. Want wat ze ook bereikt en hoe ze er ook uitziet, je kan echt zien dat er zwaar aan gewerkt wordt. Steeds zwaarder aan gewerkt wordt. En dat ze dus een slaaf is van het verderf. Dat is gewoon zo. Ik vind het jammer voor mezelf. En voor de dames daarna ook natuurlijk. Maar zo werkt dat nu een keer. En het is bovendien een macht die je het leven ontneemt. Het is een juk wat wij überhaupt niet dragen kunnen, is het idee. Je kunt het beter maar gewoon zeggen. Dat is niet gebruikelijk, want de wereld wil het niet weten. Weet u dat, hè? Je mag het nooit zeggen, maar het is wel zo. Het is een strijd die je in elk geval verliest. Het zijn dingen waar we met elkaar niet over zouden spreken. Dat is zo onze cultuur. Elkaar niet wijzen op de vijand die we gemeenschappelijk hebben. Laat staan alle drie die vijanden. Want ja, je verliest het toch. Maar wat de schrift ons leert is dat we van alle drie verlost zijn. Dat is een goede reden voor. Die drie dingen heersen namelijk in deze oude wereld. Maar wie dood is, is ervan verlost. Want die hoort niet meer bij die oude wereld. En waar de dood van de Heere Jezus als plaatsvervanger, dat wil zeggen als losser van de mensheid, die dood van de Heere Jezus voor ons, die hij voor ons inging als onze losser en dus in onze plaats, die wordt ons toegerekend. Dat wil zeggen, wij worden geacht dood te zijn. Dat betekent dat we die strijd al verloren hebben dus, maar die is ook achter de rug tegelijkertijd. Wij die tot geloof komen erkennen daarmee dat die strijd verloren is en we accepteren ons verlies. Wij geven het meteen op. Dat is geloof. En het resultaat daarvan is niet alleen dat het ons wordt toegerekend, want dat werd het toch al, daar heb je alleen niks aan als je het niet aanvaardt, maar het resultaat daarvan is ook dat de opstanding van de Heer Jezus net zo goed ons wordt toegerekend. Dat wil zeggen, God rekent en kent ons als nieuwe scheppingen. 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet het, is alles nieuw geworden. Dat is de juridische situatie waarin wij als gelovigen leven. Dat het ook de praktische situatie is, dat is wat moeilijker uit te leggen. Maar het idee is inderdaad dat toen wij tot geloof kwamen, God ons dat nieuwe leven schonk. En dat we dus dat nieuwe leven, dat opstandingsleven van Christus, eeuwig leven, anderen noemen het de Heilige Geest bij voorkeur, dat wij dat hebben ontvangen en dus inderdaad niet alleen juridisch, maar ook in de praktijk gewoon levend zijn voor God en verlost zijn in de praktijk van de heerschappij der zonde, de heerschappij der wet en de heerschappij van de dood. Begrijp me vooral goed. En meestal worden die termen, als ze al aangehaald worden, verkort tot verlost van de zonde, verlost van de wet, verlost van de dood. En dat is niet helemaal waar. Wij zijn verlost van de heerschappij ervan. Want zonde werkt nog steeds in ons. Wet werkt ook nog steeds in ons. Dat is inherent aan onze oude menselijke natuur. En het verderf werkt ook nog steeds in ons. De aftakeling slaat vanzelf toe, ook al zijn wij gelovigen. Maar het heerst, het beheerst ons leven niet meer, maakt ons niet machteloos. Want hoewel er nog steeds zonden, namelijk missers, zijn, wordt aan de andere kant ook nogal wat raak geschoten. Ik weet er geen andere uitdrukking voor zo gauw, maar het idee is gewoon dat de situatie van vroeger, dat wij onnuttig waren voor de dienst aan God, dat is niet meer zo. Wij zouden, want wij kunnen op Gode aangename wijze, heet dat, hem wel degelijk dienen. Dienstwerk is het wel, maar het is aan de andere kant. Dat wil zeggen, het is niet meer beheerst door deze krachten van het verderf. En bovendien, het is een dienst waarvoor wij zelf kiezen. En het is dus inderdaad een vrije keuze. Wij kiezen wie wij dienen zouden. Namelijk, wij komen tot geloof en wij dienen hem, was de bedoeling die wij geloven. In vrijheid, daarbij niet beheerst, gestuurd of geleid door zonde, wet of het verderf, de dood dus, maar integendeel daardoor beheerst, geleid, bestuurd door dat nieuwe leven dat we hebben ontvangen, maar het heet voor de gelegenheid, en dat is voor mijn acht, de Heilige Geest. Daar hebben we het morgen dan weer over. Want dat is wat in Romeinen 6, 7 en 8 uiteengezet wordt. Wij leven niet onder de heerschappij van de zonde, Romeinen 6. Wij leven niet onder de heerschappij van de wet. Wij leven niet onder de dienstbaarheid, de heerschappij, slavernij, der verderfenis. Romeinen 8 is dat. Maar wij leven onder de leiding van de geest. In vrijheid. Een vrijheid die wij gekozen hebben nadat de Heer ons die vrijheid voorgehouden heeft. En strikt genomen, of je zich dat bewust bent of niet, maar toen wij tot geloof kwamen, aanvaarden we die vrijheid die ons werd aangeboden. En sindsdien zouden we dus staan en wandelen in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dat zijn de woorden uit Galaten 5, vers 1. Alleen het probleem van de vrijheid, gecombineerd met deze dienstbaarheid aan de Heer, is dat we in die vrijheid dus zelf de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en voor onze eigen dienst aan die Heer dragen. Met andere woorden, in zeker opzicht staan we er slechter voor, want we hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Toen we ongelovigen waren en leefden in die oude wereld, waren we onderworpen aan machten die zo sterk waren dat van ons verder niks verwacht hoefde te worden en God deed het ook niet. Maar nu we daarvan verlost zijn en de kracht Gods in ons is, woont en werkt, en we bovendien in de vrijheid staan, zijn wij zelf verantwoordelijk voor onze eigen levens en wat we ermee doen. In die vrijheid uiteraard. Dat is de reden waarom velen daarvoor terugschrikken. En ook als gelovigen zich keren alsnog tot de wet en menselijke overleggingen, menselijke tradities en wat het allemaal wezen mag, omdat ze bang zijn voor die verantwoordelijkheid. Maar verantwoordelijkheid hoort nu eenmaal bij volwassenheid en die allebei samen zijn nu eenmaal nodig om de erfenis te kunnen ontvangen. Dat is bij de Nederlandse wet ook zo, maar naar Gods normen ook. Want het idee is niet alleen dat wij nieuw, eeuwig leven zouden ontvangen, maar de bedoeling is ook dat wij loon, een erfenis namelijk, zouden ontvangen van Gods wegen. En die krijgen wij evenredig met de trouw waarmee wij hem gediend hebben. In een dienst die wij zelf gekozen hebben. In vrijheid wel te verstaan, begrijp je me goed? Die loopbaan en waaruit de dienst precies bestaat, die kiezen wij niet zelf, die zet de Heer ons voor, maar het is onze verantwoordelijkheid om die loopbaan te lopen. Toen we tot geloof kwamen, naar Bijbelse maatstaven, hebben we meteen gezegd, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zou? Nou ja, met mij was het in elk geval zo en ik wist niet beter. Ja, ik heb het denk ik in één keer goed geleerd. Van huis uit, daar heb je dan weer mooi mee. Dus dat zeg ik nou tegen jullie, dan kan je je kinderen dat ook meteen goed leren. Dat bespaart hen een heleboel ellende. Onzekerheid in elk geval. Je weet waar je aan toe bent, maar waar je aan toe bent is dat wij een Heer hebben die wij zouden dienen. En we hebben geen excuus om dat niet te doen, omdat die andere heren die wij dienden, daar zijn wij van vrijgekocht. En dus zegt Korinthe, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Daar moeten we het bij laten, want het is alweer de hoogste tijd.